Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van die Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. En die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die eeuwig leeft, die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Geweten, u kunt al zien op de nieuwe borden dat we met elkaar vanmorgen willen stilstaan bij het onderwerp alomvattende vergeving, verzoening. En daarom gaan we samen zingen uit psalmen die gaan over de verzoening. Psalm 51, daar beginnen we mee, het vierde vers, en je kunt het je nauwelijks voorstellen. Maar één gezin waarmee we samen op vakantie waren in uw midden, die heeft het meegemaakt met ons. En misschien bent u ook wel in een van de Alpenlanden geweest. Terwijl het zo bloedheet was, viel er op een goede nacht, op grote hoogte, sneeuw. Dat was heerlijk om te zien. En de verkoeling die je bracht was ook heerlijk. Maar daar gaat het over in deze psalm, psalm 51 vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. En dan komt het, onvoorstelbaar als je die witte verse sneeuw ziet liggen. Was mij geheel, zo zal ik zelfs witter wezen dan de sneeuw die vers op de aardrijk nederviel. En wat er verder volgt in het vierde vers van psalm 51. Te luisteren wij nu allereerst heel persoonlijk, maar ook samen, gemeenschappelijk, naar het ontdekkend en pedagogisch onderwijs van onze hemelse Vader, zoals verwoord in de 10 geboden en de samenvatting. En zingen wij aansluitend uit psalm 79, het vierde vers. Het vierde vers, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt in het vierde vers van psalm 79. Toen sprak God en ook vanmorgen laat God spreken al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, jouw God, die uit Egypte land, uit het slavenhuis, wij zouden zeggen, die u uit de macht van de Satan verlost heeft, uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, duld geen andere God naast mij. Wanneer u deze misdaad wel begaat, dan vergeld ik dat aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Zo de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet inhoudsloos, zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam op een dergelijke manier misbruikt. Gedenk de rustdag, de sabbatdag, wat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw personeel, nog uw bedrijfsmiddelen of uw vee, nog de gast die bij u verblijft. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de rustdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet dood wensen of dood slaan. U zult de band van uw huwelijk niet verbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen en ook niet over uw naaste. U zult niet begeren uw naaste een vrouw. U zult niet begeren uw naaste een huis, of zijn personeel, of zijn bedrijf, of zijn bedrijfsmiddelen, of zijn dieren. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen als volgt, zeggende: U zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede jaar gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat wij samen de Heilige Schrift openen en daaruit gaan lezen, willen we eerst bidden om Gods aanwezigheid, zijn hulp en zegen en de opening van zijn woord. Laat ons samen zijn aangezicht zoeken in gebed. Wat heerlijk, Heere, dat we hier mogen samenkomen vanmorgen. Dat u ons hier samen roept en ons samen brengt door middel van de techniek. Want we kunnen niet allemaal nog in de kerk zijn, dat weten we inmiddels. Gemeente, naar uw naam genoemd, hier in de kerk, thuis, meeluisterend, maar ook. Dat er een open lijn mag zijn naar de wereld vandaag. Mensen die misschien geen lid zijn van de gemeente, maar toch meeluisteren via de radio. We danken u, Heere, dat we hier deze dienst mogen ontvangen uit uw hand. En dat we hier mogen samen zijn en dat we deze dienst ook hebben mogen beleggen. Niet uit eigen initiatief, maar op grond van uw woord. Op grond van hetgeen u ons bevolen heeft. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om. Is dat niet het geheim? Is dat niet het geheim waarom wij hier samen zijn vanmorgen, waarom u ons deze dienst geeft? Ja toch, omdat u naar ons omziet en heeft omgezien. En omdat u ons bevolen heeft dat we zouden uitgaan in uw naam. En uw naam zouden verkondigen in deze wereld en in het midden van de gemeente. Zouden verkondigen dat u omziet naar ons mensen. Oh, we hebben het gezongen net, bewijs ons eens genade. Dat is een gebed, dat we wel mogen bidden, ja. Maar tegelijk mogen we zeggen, alhoewel het allerminst vanzelfsprekend is, maar u heeft ons genade bewezen. En die genade die mag verkondigd worden, ook vanmorgen, die laat u verkondigen. Opdat iedereen in de kerk, thuis of meeluisterend aan de radio of waar dan ook. Maar iedereen die uw evangeliewoord zal horen, het zal weten. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. O Heere, wilt u zo vanmorgen in ons midden zijn met uw Heilige Geest en met uw woord. Wilt u zo in ons midden werken. Zo werken dat wij mogen opmerken, dat wij mogen voelen, ervaren, weten. In alle onderdelen van de dienst. De Heere is hier. En dat niet alleen zomaar in zijn algemeenheid. Maar hij is hier voor ons, voor mij. Heere, kom zo over. Wilt u zo ons alle nabij en goed zijn, in luisteren, in spreken, in het vervullen van onze taak, als organist, als koster, als ambtsbroeders. Wilt u zo bij ons zijn, Heer, als jongeren en als ouderen. Wilt u ons allen bij de hand nemen en wilt u ons allen aanraken en wilt u ons allen zegenen. Hier en thuis en waar dan ook. En wilt u ons zo aanzien, ook vanmorgen. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en ons genadig zijn. U weet hoe we gekomen zijn. U weet ook wat we meegebracht hebben vanuit de week weer die achter ons ligt. Dank u als we misschien veilig en wel thuis hebben mogen komen van vakantie. Dat u ons ook in de achterliggende tijd bewaard heeft en gespaard. Dat u ons gezegend heeft met rust en ontspanning. Wilt u dan ook weer bij ons zijn als we misschien wel ons werk weer ter hand hebben te gaan nemen. Maar dan geeft u ons vandaag eerst nog deze rustdag. O Heere, geef dan dat ook deze rustdag ons goed zal doen naar lichaam en ziel. Misschien zijn we op andere manier hier gekomen. Met hele andere gedachten of gevoelens. U weet ervan. Misschien luisteren we wel mee vanuit een ziekbed of met grote zorgen vanuit ons huis of wat dan ook. U kent ons, u weet er vanaf, Heere. Wij vragen u, ontfermt u zich over ons allen. De grootheid van uw barmhartigheid. Ja, ook dan bidden wij u, bewijs ons uw genade. Hoor zo ons gebed. Aanvaard onze dank. Enkel alleen uit genade in Jezus' naam. Amen. Weet, we gaan samen de Heilige Schriften openen. We doen dat in twee gedeelten in het Nieuwe Testament. Allereerst lezen we met elkaar uit Romeinen 5. Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Aansluitend willen we lezen uit de brief van de apostel aan de gemeente van Galaten. Galatië, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12. Galaten 1, vers 1 tot en met 12. Maar eerst dus Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. En daar komt het woord van de Heer onze God tot ons als volgt. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zou iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover is de eerste lezing. Lezen we verder in Galaten 1, vanaf vers 1 tot en met 12. En Paulus, een apostel, geroepen niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die bij hem zijn naar de gemeente van Galatië, genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander evangelie is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen anders dan dat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij eerder gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat u door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Tot zover de lezing uit Gods woord. Alomvattende vergeving, daar gaat het vanmorgen over. En met het oog erop lees ik samen met u nog uit de Heidelberger Catechismus, zondag 21, vraag en antwoord 56. Daar wordt ingegaan op het 10e artikel van ons geloofsbelijdenis. Wat gelooft gij van de vergeving der zonde? En daar lezen we het antwoord en daar belijden wij dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Voordat we samen gaan nadenken over de alomvattende vergeving, willen we ons eerst voorbereiden op de verkondiging door samen nog te zingen naar Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 32. Alomvattende vergeving. Dat zeg ik als thema boven de verkondiging van vanmorgen. Gemeente, het was tijdens een van de activiteiten in het winterseizoen dat we met elkaar spraken over de ernst van de zonde in het licht van Gods heilige aangezicht. En ik moet u zeggen, die avond was misschien wel de meest indrukwekkende avond van de hele serie avonden dat we in dat winterseizoen bij elkaar kwamen in dat verband. Let goed op, ik zeg dus niet het was een van de meest fijne avonden. Want dat woordje fijn past er eigenlijk niet zo goed bij. Veel eer past er het woordje pijn bij. Want beseffen zondaar te zijn, en dat niet opgelepeld vanuit een lesje dat geleerd is van huis uit in de kerk, maar echt met je hart erkennen, ik ben een zondaar. Daar iets van beleven. Ja, dat is iets aangrijpends, indrukwekkends. Ja, dat heeft zelfs iets benauwends en ook iets pijnlijks. Beseffen dat je niet kunt bestaan voor Gods aangezicht, dat jij zelf, maar niet alleen jijzelf, maar bijvoorbeeld ook je man of je vrouw of je kinder, als de Heer die u gegeven heeft, dat ik en zij dood zijn in zonde en misdaad. Beseffen dat je zelf, voor jezelf, maar ook voor die ander, dat je het niet kunt oplossen, dat je ze niet kunt redden, dat je jezelf niet kunt redden. Beseffen dat de eeuwige verlorenheid wacht. Tenzij dat God het verhoedt. Gemeente, waar we vanmorgen samen met de Kerk der Eeuwen de jubel willen aanheffen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ja, daar kan en daar mag dat niet buiten deze realiteit om gebeuren. De reformator Maarten Luther heeft ooit eens gezegd. Het niet goed verstaan van wat zonde is, dat is op zichzelf al een dwaling. Maar uit deze dwaling wordt nog een andere dwaling geboren, namelijk dat men ook niet weet wat genade is. En dokter von Rühler heeft ooit eens gezegd, het is de zonde van de mens van onze tijd dat hij zichzelf niet meer beleeft als zondaar. En zo vervolgde hij, de nood van de vergeving van de zonde is ook maar niet zomaar gekraakt, want het is bepaald geen pleziertje om uit de vergeving te leven. Ik weet nog goed dat ooit eens iemand zei in reactie op mensen die altijd zo vrolijk de kerk ingingen en altijd weer net zo vrolijk ook de kerk uitwandelden. En die er altijd maar over hadden dat het zo fijn was om in de kerk te zijn. Diegene zei, daar deugt iets niet. Want het kan niet altijd maar fijn zijn in de kerk. En ik weet wel, op deze reactie valt het nodige af te dingen. Dat vind ik zelf ook wel. Maar een kern van waarheid bevat deze opmerking wel. Want waar de Heilige Geest werkt, gemeente, waar Hij ons hart opent voor het woord en het woord opent voor ons hart, daar wordt dat niet altijd als fijn ervaren. Als het altijd maar fijn is, laten we daar maar eerlijk over zijn tegen elkaar, dan schort het ergens aan. Dan schuurt het niet en dan knelt het niet en dan verbreekt het kennelijk ook niet. Daar wordt kennelijk nooit iets van schuld en van verdriet over de zonde ervaren. En daarom wat kun je blij zijn, hè? Als kerkenraad, als ambtsbroeders. Als je merkt dat het er wel is. Als dat wel plaatsvindt, als je gemeenteleden ontmoet die onder de indruk zijn geraakt van hun zonde en schuld. En van hun aangrijpende gevolgen ook van de zonde en de schuld. En als je merkt dat hier en daar er een hartelijke onrust ontstaat en er een verlangen en een zoeken is naar vergeving, naar verzoening, naar redding. Ja, een zoeken is naar de redder. Een verlangen is naar de Heer Jezus Christus, door wie God verzoent en zuivert. Gemeente, waar dat gebeurt, daar getuigt dat van het werk van Gods geest. Want het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde en van oordeel. En het is de Heilige Geest die verslagenheid werkt in ons hart. Want het is toch waar? Om werkelijk bereid te zijn om van vergeving te leven, moet je eerst ontdekt hebben dat je wel vergeving nodig hebt. En hé, ik zeg het nog eens, dat is niet leuk en dat is ook niet fijn. Want dat houdt in dat je tot het besef komt dat je schuldig bent. Dat je een zondaar bent. Dat je het verprutst en dat je het verknoeid hebt. En dat je jezelf niet eens kan helpen. Laat staan redden. Dat je je eigen boontjes niet meer kunt doppen. Nou, zeg nou eens zelf heel eerlijk voor morgen. Dat zijn toch stuk voor stuk zaken die ons niet liggen. Geen mens erkent van nature graag dit alles. Laat staan zonder overredingskracht. Het strijkt ons tegen de haren in. Het gaat trouwens ook helemaal in tegen de tijdgeest die doortrokken is van autonomie, van zelfredzaamheid en van zelfbeschikking, van het seculiere humanistisch denken. Dat is trouwens overigens niet alleen iets van vandaag hoor, niks nieuws. We hebben Paulus zojuist horen zeggen in Galaten 1 vers 11. Ik maak u bekend broeders dat het evangelie dat door mij verkondigd is niet naar de mens is. Paulus zegt hiermee dat de mens, ook de mens dus van zijn dagen, het evangelie totaal niet aantrekkelijk vindt. En niet meer uit de voeten kan. Deze boodschap wil er niet 1, 2, 3 in. Het is dus ook niet zo vreemd hoor, dat u daar ook mee worstelt. Want het is me ook nogal niet wat. Het evangelie zegt immers dat wij als mens zijn. U, jij, ik. Dat wij zondaren zijn, vijanden van God. En het evangelie leert ons hoe onze weg eindigt, waar het op uitloopt. Die weg loopt uit op de dood. En in de dood. En het evangelie brengt ons rapport uit over de staat van ons levenshuis. En de conclusie van dat rapport is niet mals, het deugt van geen kant. Het is werkelijk waar een bouwval dat op instorten staat. Geen toekomst, geen hoop, omdat je leeft zonder God. Nou, zo'n boodschap ligt helemaal niet lekker in het gehoor. En tegen zo'n boodschap verzet ieder mens zich. Ben ik dan werkelijk zo slecht eraan toe? Ben ik dan zo arm? Geeft het rapport van het evangelie het allemaal niet wat te somber weer? Zo erg is het nou toch ook allemaal weer niet? Wie wil daar nou aan? Hè? Wie wil daar nou aan? En de Bijbel geeft ons daar ook de nodige voorbeelden waarvan. Denk maar aan die rijke jongeling die afdruipt met al zijn geld. Denk aan de menigte rondom Jezus die zichzelf best wel godsdienstig en daarmee ook wel in orde vindt. En die protesteren over het evangelie dat hij verkondigt. Deze reden is hard, zeggen ze. Of denk aan de filosofen in Athene die Paulus' boodschap heel beleefd op afstand houden als ze zeggen, we zullen u er op een ander moment nog eens over horen. Nee, werkelijk, het evangelie van Jezus Christus is niet naar de mens. We laten ons de schuld niet zo gemakkelijk in de schoenen schuiven. En er komt nog iets bij, gemeente. Er komt nog iets bij. Want het is niet alleen het aspect van schuld, waardoor het evangelie niet als aantrekkelijk wordt ervaren. Ook het feit dat het evangelie zegt dat zalig worden alleen kan om niet. Om niet. Ook dat werkt bij ons de nodige irritatie. Dat we slechts door één geholpen gered kunnen worden. Namelijk door hem die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige wereld. En dat hij naar onze wil, maar naar de wil van God de Vader. Ook dat is bepaald niet naar de mens. Veel liever hebben we een evangelie waarbij we ook een beetje onszelf kunnen blijven. O, zeker, we zeggen wel alles is genade. Dat is immers ons zo bijgebracht. Maar tegelijkertijd zeggen velen, God accepteert mij in zijn genade gelukkig wel zoals ik ben. En vervolgens blijven we maar al te graag zoals we zijn. Want, zo durven we misschien nog wel bij te zeggen zelfs, en anders wel te denken, er is gelukkig toch al voor betaald. Gemeente, let goed op. Waar we zo de vergeving van de zonde geloven, daar vergeten we dat het evangelie ons zondaar zijn aanwijst en ook afwijst. Veroordeelt. En ook dat we door de kracht van het evangelie niet alleen van de zonde, maar ook van onze zondige aard, waardoor de duivel voortdurend nog heerschappij probeert te voeren in ons leven, dat we daarvan verlost moeten worden. Iemand antwoordde eens heel gevat en terecht, die zei, bij God mag je wel komen zoals je bent, maar bij God kun je niet blijven die je bent. Het gaat er soms ook nog anders aan toe. Een wat zwaardere variant, zeg maar. Dat klinkt allemaal wat beter. Maar het is net zo erg. Dan hoor je zeggen, zalig worden, dat gaat zomaar niet. Dan moet je eerst, puntje, puntje, puntje. En alles wat er dan op die drie puntjes staat, dat wordt dan als een voorwaarde gesteld, waardoor je toch weer het verdienmodel, het evangelie binnenbrengt. Zoals dat ook bij de gelaten gebeurde. Ook daar wordt vergeten dat het evangelie alleen Christus en zijn volbrachte werk aanwijst als de enige weg door welke wij moeten zalig worden. En precies daarom reageert Paulus ook zo fel naar de gemeente van Galaten. Zo scherp. Licht of zwaar, elke evangelieverkondiging waarin de mens ook maar enigszins naar de mond wordt gepraat, zij vervloekt, zegt Paulus. Want een dergelijk evangelie, nog eens licht of zwaar, dat maakt uiteindelijk geen verschil. Met een dergelijk evangelie kan geen mens zalig worden. Het evangelie en de belijdenis van de vergeving van de zonde in en door de Heer Jezus Christus gemeente. Het heeft heel duidelijk een scherpe kant, een snijdende kant. Vroeger zei men wel een afsnijdende kant. En precies zo horen we Jezus in de bergrede spreken van een kleine poort en van een smalle weg. Klein en smal, omdat het evangelie ons doet afzien van alles en van iedereen. En niet in het minst ook van onszelf. Behalve van die ene. Behalve van de Heer Jezus Christus. Want dit is het evangelie dat wij u prediken. Hij is de poort. En hij is de weg. Door hem alleen als de poort. En over hem alleen als de weg. Moet het, kan het, mag het. O ja, heerlijk, wie eenmaal op hem alleen leert vertrouwen, zo door de poort is heen gegaan. En wie eenmaal op deze weg gaat, voor die vorm te belijdenis, ik geloof de vergeving van de zonde, niets minder dan een ware jubel. Want o ja, wat ligt er in dat evangelie? Wat is er in de Heer Jezus Christus tegelijkertijd een ruimte en een bevrijding? Zo royaal, zo verrassend, zo allesomvattend ook. Dat het met geen pen te beschrijven is. Daar waar je door het geloof leeft, daar is de belijdenis, ik geloof de vergeving van de zonde, één groot en heerlijk wonder. Kijk, en van dat wonder getuigt onze catechismus op magnifieke wijze. Als zij haar antwoord inzet op de vraag, wat zeggen we daarmee, wat geloven, wat beleiden we daarmee? Ik geloof de vergeving van de zonde. Als zij haar antwoord inzet met deze woorden, dat God, Dat God om de genoegdoening van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer in het gericht van God kom. Gemeente, ziet u, dat hoort u, dat merk je het op. In het geloof, zo zegt de catechismus, in het geloof is het God voor en is het God na. Door het geloof verstaan we dat in hem en in hem alleen al mijn heil ligt. En zo is het door het geloof dat Christus kerk God aanbidt en verheerlijkt, omdat het volledige initiatief tot vergeving van onze zonden is uitgegaan van hem, zoals we net ook gezongen hebben met weerklank, lied 230. Uitgegaan van hem, vanuit zijn eeuwige liefde. Daaraan bidden we en verheerlijken wij God, omdat hij in zijn eeuwige liefde de vergeving mogelijk gemaakt heeft. Door zelf te voldoen aan mijn schuld. Door zelf de schuld op zich te nemen, door zo de schuld uit zijn boek weg te doen. Daar aanbidden en verheerlijken we God, omdat hij vanuit diezelfde eeuwige liefde mij, zondaar, dit geloof schenkt en in mij werkt en dat ook onderhoudt, zodat ik eeuwig van zijn goede tierenheid zal zingen, als ik belijd, ik geloof, de vergeving van de zonde. Want door het geloof in hem weet ik dat God in Jezus Christus mijn schuldbrief aan het kruis genageld heeft. Door het geloof in hem weet ik dat hij in zijn zoon er een streep door gezet heeft. Omdat er voldaan is door de Heer Jezus Christus. En door datzelfde geloof in hem leert God mij te geloven dat hij nu zelfs niet meer denkt aan mijn verleden staat. Zoals de psalmdichter het zegt. Het is weg. Helemaal weg. Vergeving van al mijn zonden, van al mijn zondige verlangens en zondige neigingen die geweest zijn en die er nog zijn en die nog komen zullen. Het is door God in Jezus verzoend, gezuiverd, vergeten en vergeven. Gemeente, van dit heerlijke en heilrijke wonder van Gods genade voor zondaren zijn in de loop van de kerkgeschiedenis allerlei prachtige verhalen ontstaan die iets van dit grote wonder tot uitdrukking willen brengen. En twee wil ik een vraag vanmorgen met u delen. Ik hoop ook voor de jongens en meisjes dat ze jullie aanspreken, zodat je het nooit meer zult vergeten. Het eerste voorbeeld is afkomstig van de in 2001 overleden Roemeense dominee Richard Wurmband. Hij vertelde eens een verhaal dat ging over een jonge man die een ernstig delict had gepleegd en die hiervoor was veroordeeld tot een zware gevangenisstraf. Maar toen na verloop van jaren de dag van zijn vrijlating naderde, schreef deze jongen zijn vader een brief waarin hij zijn vader vroeg of hij hem zijn misdaad wilde vergeven. En zijn vader schreef de jongen vervolgens een merkwaardig antwoord terug. Hij schreef, je komt eerst maar met de trein naar huis. En als je dan die trein ziet, die trein die rijdt achter ons huis langs. En als je nou wil weten of ik je wil vergeven, kijk dan maar bij het langsrijden goed naar de boomgaard van onze tuin, of je daarin een witte zakdoek ziet hangen, in een van de bomen van de tuin. Zo geschreven, zo gedaan. De jonge man nam de trein naar zijn ouderlijk huis. Maar ja, u begrijpt het wel. Ik zou dat ook hebben. Onderweg kon hij bepaald niet stilzitten. Telkens liep hij het gangpad op en neer. En een medereiziger vroeg, zeg jongeman, waarom ben je zo zenuwachtig? En toen vertelde hij aan die medepassagier waarom hij zo gespannen was. En toen zei die medepassagier, nou ga nou jij maar rustig zitten. Ik zal wel voor je kijken. Enkele ogenblikken later reed de trein langs het ouderlijk huis. Weet je wat nou het geval was? In die boomgaard van die vader hing er maar niet een arme tierig klein wit zakdoekje aan een van de bomen. Maar de vader had de boomgaard van het ouderlijk huis van de jongen volgehangen met witte lakens. Kijk, die jongen die was op reis gegaan naar huis, vol onrust, vol vrees en beven. Zou vader hem wel willen vergeven voor wat hij had misdreven? En wat blijkt nu, zijn vader wilde hem niet maar zo vergeven. Zo van naar vooruit dan maar. Maar adembenemend, royaal wilde zijn vader hem vergeven. Toonde de vader mijn jongen, het is bij mij reeds vergeven. En dat niet een beetje, maar totaal en helemaal. In die witte lakens toonde deze vader de liefde van zijn hart voor zijn zoon, voor zijn jongen. Kijk, ik geloof de vergeving van de zonde. Tweede prachtige verhaal dat ik aantrof is afkomstig uit de middeleeuwen. Het gaat over ene meneer Uilenspiegel, een soort zwerver, die een slecht leven leidde. Hij bedroog mensen, had zijn vrouw en zijn kinderen in de steek gelaten. Er was maar één ding belangrijk voor hem, namelijk een dik boek waarin heel zijn slechte leven beschreven stond. Hij las er verschrikkelijk graag in. En hij had het ook altijd bij zich. Op een dag liep hij over een wankele brug over de rivier de Oder. De brug wankelde op een gegeven ogenblik zo dat hij in een poging om zijn evenwicht te bewaren het boek van schrik losliet. En zoals te verwachten was viel het boek van de brug en verdween het in het water. En daar schrok meneer Uilenspiegel zo van dat hij zijn boek achterna sprong. Ook kon hij zelf niet zwemmen. Gelukkig voerde juist op dat ogenblik een schipper langs. Die hem op tijd kon redden. Anders was hij onherroepelijk verdronken. Eenmaal in het schip vroeg meneer Uilenspiegel direct naar zijn boek. Schipper, heeft u ook mijn boek uit het water gevist? Ja, dat heb ik. De schipper gaf de man zijn boek. En de man nam direct het boek ter hand. En begon erin te bladeren. Hij wilde zijn oude leven weer zien en lezen. Maar zie, het was weg. Het water van de Oder had het weggespoeld, uitgewist. Heel zijn vroegere leven, daar was geen letter meer van te vinden. Het was afgewassen, weggespoeld. Alleen op de eerste bladzijde van het boek stond nog. Mijn leven. Verder niets. Het oude was voorbij gegaan. Ziet, het was alles nieuw geworden. Ik geloof de vergeving van de zonde. Gemeente, zomaar twee verhalen die op heel eigen wijze iets weergeven van dat grote wonder van Gods genadevolle vergeving van al mijn zonden. Reeds voor die jongen uit de gevangenis aan zijn vader vroeg of hij hem wilde vergeven, was die vader volkomen bereid zijn zoon te vergeven. En die meneer Uilenspiegel, die zwerver, die zo vasthield aan zijn oude leven, vastzat aan zijn oude leven. God liet hem ermee onderuit gaan. Als een hulpeloze drenkeling terechtkomen in het water van de rivier. En die schipper, die geheel vrijwillig, voor niets, uit genade, hem redde. En hem zoals het ware een nieuw leven gaf, dat tegelijk ook een ander leven was. Want al het oude en het verkeerde uitgewist was. Stuk voor stuk prachtige illustraties van het wonder van Gods genadige vergeving. En je komt er niet over uit verwonderd, gemeente. Eens te meer als je bedenkt dat God de Vader reeds toen wij nog vijanden waren, zo zegt Paulus, reeds toen wij nog vijanden waren, besloten heeft om witte lakens buiten te zullen gaan hangen. Het gaat bij God zeg maar nog veel dieper. Het gaat bij God ook nog veel verder dan bij die vader uit dat voorbeeld. Want God hangt niet slechts witte lakens uit, gemeente, in de boomgaard. Maar en om ons te vergeven. En om ons ervan te overtuigen van zijn eeuwige liefde. Liet hij zijn zondeloze zoon. Een zondeloos mens hangen aan het hout. Zijn bloedeigen zoon Heeft hij ervoor laten ophangen? Heeft hij ervoor geofferd? En dat toen wij dus nog niet eens verlangden, laat staan, vroegen om vergeving. Ja, toen er bij ons nog geen kruimeltje vroeging was over onze zonde. Zie, reeds daar en toen was er vergeving bij hem. De apostel Paulus zegt het zo, toen wij nog krachteloos waren, vers 6. In Romeinen 5. Toen wij nog krachteloos waren, dat wil zeggen toen wij nog hulpeloos waren, onszelf in de hulpeloosheid gestort hadden, zelfs niet in staat om een keer teweeg te brengen in ons lot en dus overgeleverd aan de dood, toen wij nog krachteloos waren. En vervolgens zegt hij in vers 6, voor goddelozen. Hier gebruikt Paulus het woord asebes, wat niet slechts betekent zonder God. Goddeloos, zonder God. Maar wat betekent zelfs tegen God? Terwijl wij God nog volop en voluit lasterden. Toen reeds. En zegt hij in vers 8. Toen wij nog zondaars waren. Toen we nog boosdoeners, misdadigers waren. Toen we ons voortdurend nog schuldig maakten aan van alles en nog wat God goed geschapen had. En ook goed geboden heeft. Ja, toen wij nog vijanden van God waren, vers 10. Toen we nog recht tegenover God stonden. Toen wij dus nog helemaal verkeerd in die hoedanigheid. Toen, zo zegt Paulus, toen stierf Christus. Hoor je dat? Toen stierf Christus. Zo heeft God toen en nu zijn liefde voor ons bevestigd, zegt Paulus. En door hem hebben wij nu de verzoening verkregen, vers 11. Gemeente, maak deze context. Maak deze werkelijkheid. Maak dit de vergeving van de zonden niet tot het allergrootste wonder van heel de wereldgeschiedenis? Maakt dit de vergeving van de zonde niet tot het allergrootste wonder van het hele evangelie en van de verkondiging? Paulus zegt in vers 7, je kunt het jezelf toch nauwelijks voorstellen dat iemand zijn leven geeft, zelfs voor een rechtvaardig iemand. Hè? Je leven, dat is je toch lief? Je leven, dat is je alles. Wie geeft nou zijn leven voor een ander? Wie geeft nu zijn kind voor een ander? Laat staan dat je dat doet voor een vijand. Voor een zondaar. Voor een goddeloze. Ja. Maar God. God deed het. Ja, werkelijk. Dit is het evangelie. God deed het. Kijk, en daarom zijn nou die eerste twee woorden van antwoord 56 in de catechismus ook zo magnifiek gekozen. Dat God. Hij, God, gaf zijn zoon voor krachteloze, goddeloze, zondare vijanden. Hij, God, gaf zijn zoon, opdat er ieder die in hem gelooft, ontvangt vergeving van alle zonden. En wel zodanig, gemeente, Gods vergeving is zo diep en zo grondig, dat hij al de zonden en al de zondige verlangens en begeerten van zijn kinderen zelfs voor eeuwig is vergeten. Ik weet wel zeker, ik denk het, Corrie ten Boom, kent u wel, hè? Schreef eens, als je nou genade van God ontvangen hebt, hè, dan gooit God al je zonden in de zee van de eeuwige vergetelheid. In de zee, in de oceaan van de eeuwige vergetelheid. Maar, dan laat hij het niet bij, voor ons zet hij er nog een bordje in. Een paal met een rond bord met een rode rand en in het witte midden staat iets geschreven. Weet je wat? Verboden te vissen. Vergeven en vergeten. Dat moet je niet meer ophalen. En dan nog iets. Nee, niet nog iets. Maar ook dit nog. Want de vergeving van de zonde die God schenkt door het geloof in Christus. Daarin ontvangen al zijn kinderen, eveneens enkel uit genade, de gerechtigheid van Christus. De gerechtigheid van Christus, waardoor God nooit en te nimmer meer met ons in het gericht zal treden. Ook niet, luister goed hè, ook niet als we sterven. Ook niet als we sterven, want dat gericht heeft in Christus op Golgotha reeds plaatsgevonden. En in hem is er eeuwige vrijspraak. Ik geloof de vergeving van de zonde. Gemeente, mag ik eens vragen aan u en aan jou vanmorgen? Dit wordt toch zeker voor u en jou nooit geen droge stof, hè? Dat je zegt, ach, gaat het er nou weer over? Als dat zo is, dan is dat een vaag teken. Want het vormt voor Christus kerk toch juist puur juichend stof. Om te vieren en om te roemen en om je eindeloos in te verwonderen. Ik geloof de vergeving van de zonde in de eredienst en zeker ook bijvoorbeeld in de sacramentsdienst. Als daar de tekenen en zegelen van de genadige verzoening in doop uitgetekend en bevestigd wordt. Als het brood en de wijn ontvangen wordt in het heilige avondmaal. Getuigd van de volkomen verzoening van al onze zonden. O, wie zou dan niet zoals Psalm 126 het zegt. Lachen en juichen en met de tong de naam des Heren verhogen. Ja, zingen omdat de Heer ons zulke grote dingen gedaan heeft. Ik geloof de vergeving van de zonde. Tot slot nog één ding. Ik denk dat het wel ten overvloed is voor u en toch zeg ik het vanmorgen. Want de woorden ik geloof de vergeving van de zonde. Gemeente, dat betekent niet dat dit in het leven van de gelovige een voldongen feit is. Ik bedoel in de zin van een gepasseerd station, dat heb ik nu achter me liggen. Zeker, het is wel waar. Door het geloof in de Heer Jezus mag je dag en nacht weten van vergeving van de zonde. Maar tegelijk wil de Heere God er wel om gebeden worden en er om gebeden blijven. En juist ook met het oog daarop heeft de Heer Jezus ons in het volmaakte gebed, het onze Vader, deze bede gegeven. En vergeef ons onze schulden. Daarin klinkt door dat de Heer om deze vergeving dagelijks gebeden wil worden. En vooral dan, ook als je je bewust bent van een zonde die je begaan hebt. Dat heeft u en jij toch ook wel eens? Elke dag? Misschien wel. De apostel Paulus zegt, ga er dan helemaal mee naar God toe. Want indien wij onze zonde eerlijk belijden, is hij getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Let wel, gemeente, het is net zo gevaarlijk om te denken dat je dat niet meer hoeft te doen, als dat anderen denken dat het niet kan. Dat mensen denken dat hun zonden te groot zijn, dat God ze zou kunnen vergeven. Nee, ga met je zonde altijd en ook zo snel mogelijk naar God toe. Juist hier en ook juist zo wil de God des heils voor ons een toevlucht zijn. De Schotse prediker Robert Murray McShane, die zei eens heel treffend, hij zei als ik een zonde bega, dan moet ik er gelijk mee naar de troon van Gods genade. Maar ja, hij zegt, ik voel wel 1000 bezwaren in mijn hart opkomen, want ja, je kunt toch maar niet zomaar van het varkenshok van de zonde naar de troon van de genade gaan. Dan is er altijd iets of iemand die tegen me zegt, joh, dat kan niet hoor, dat past niet. Maar luister goed, zegt hij dan, luister goed. Al die bezwaren zijn klinkklare leugens die komen uit de boezem van de hel. En die maar één ding proberen, namelijk om mij bij de troon van Gods genade weg te houden. Nee, direct Daar naartoe, naar hem toe. Daar moeten we zijn. Bij hem moeten we telkens weer zijn. Zodat we met Paulus, juist vanuit deze belijdenis, ik geloof de vergeving van de zonde, het zeggen nee, zingen zullen en mogen. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand aan de genadetroon van God, die ook aan de rechterhand van God is, die daar ook voor ons pleit. Ja, die ons daar vrij pleit. Hij is voor ons gestorven. Hij heeft aan het recht van God voldaan. Verzoening. Verzoening is verworven. En nu? Nu mogen wij vrij uitgaan. Zo belijden wij met de kerk der eeuw. Ik geloof de vergeving van de zonde. Kom, blijd u. Belijd jij het ook zo van harte mee? Amen. Laten we samen zingen, gemeente. Psalm 103, tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 103. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Ga zomaar eens ingetogen zingen, heren. Dat is haast niet mogelijk. Maar deze werkelijkheid in Christus ook voor ons werkelijkheid is en wordt geworden is. Dan lukt het niet om ingetogen te zingen, maar daar willen we graag. Met hart en mond uw naam verheerlijken. Want het is uw liefde groot. Eindeloos groot. We kunnen ons alleen maar over verwonderen. Genade zo oneindig groot. Dat ik, zondaar, vijand, die ik niet verdien. Dat u ons zo, dat u mij zo genadig wilt zijn. Totale vergeving, alomvattende vergeving. Ja, dat is nou genade. Dat is nou uw liefde. Zou u daar dan niet van willen zingen hier, met volle borst? Geef dat we het met ons hart gedaan hebben zojuist. En als we op de voorste rij zaten, ook met onze mond. En thuis mogen we zingen wat zo hard we willen. Dat we gezongen hebben. Uw naam ter Heer. Voor uw genade. Heren, geef dat dat zo is in ons leven. Dank voor uw woord. Dank voor de overdenking van uw woord van vanmorgen. Geef dat het beslag gelegd heeft op ons leven. Zowel het eerste als ook vooral het tweede. Maar niet het tweede zonder het eerste, want dat kan niet. Dat we weten wie we zijn en waarvoor we u nodig hebben. Dat we ook daar misschien wel diep van onder de indruk zijn geraakt vanmorgen. Maar het geeft dan dat het niet daarbij blijft steken in ons leven. Of dat we misschien al een leven lang daar op een bepaalde manier diep van onder de indruk zijn. Maar dat het daarbij blijft. Maar geef door uw Heilige Geest en door de verkondiging van uw woord, van uw evangelie. Dat we het gaan verstaan. Dat in Christus u ons de reddende hand niet geboden heeft alleen, maar biedt. En dat in hem alles verzoend is. Ook voor mij. En waar u dat geeft, heren, en daar mogen we toch van leven. Dat maakt ons toch tot uw gemeente. Tot de gemeente naar uw naam genoemd. Daar mogen we met Paulus weten. Dat u ook met ditgene, ja met hem, Christus. En de verzoening in hem. Alle dingen zult schenken. En daarom mogen we ook met alle dingen van ons leven tot u komen. Ook nu we als gemeente samen bidden en voorbeden doen. En elkaar aan u opdragen en bijzonder denken aan mevrouw Verwijs en haar man. Zo'n ernstige uitslag ontvangen. Ernstig ziek. Heren, wilt u bij haar zijn? Wilt u dit dan ook bovenal in haar leven schenken, omdat ze mag weten... Niets kan mij meer scheiden van de liefde van Christus. Ook de dood niet. Ook de ziekte niet. Niets. En dat ze mag weten. Zelfs bij het naderen van de dood. Zal God voorkomen uitkomst geven. Troost haar door dit geloof. Sterk haar door dit geloof. Bemoedig haar door dit geloof. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Wees zo bij hen samen, ook in de weken en maanden die wachten, in hetgeen wat wacht. Wees hen erbij en goed. We komen tot u om u te danken met mevrouw Kooi Goudappel. Het mocht in haar leven meevallen, was schrik, angst. Maar gelukkig, het was niet waar men voor vreest. Wij bidden u, wilt u bij haar zijn, ook in het verdere, geef dat ze weer helemaal mag herstellen. En dat ze in alles mag vertrouwen op u, mag rusten in u. Zo bidden we voor alle zieken thuis, in het ziekenhuis, lichamelijk zieken, psychisch zieken. U weet, u kent ze allen. U weet van de noden en van de zorgen. Soms zijn ze ons bekend in de gemeente. Soms zijn ze ons al zo lang bekend dat wij ze alweer vergeten zijn. Of er aan gewend zijn geraakt dat die of die dat en dat heeft. Maar je moet het maar hebben. Je moet er maar onder gebukt gaan. Heer, ontfermt u zich over hen al. En wilt u ze bevrijden. Juist ook als er psychische nood is. Heere, alstublieft, bewijs ook hen genade. Heere, we bidden u voor hen die in spanning zijn omdat ze wachten op uitslagen van onderzoeken. Wilt u zijn bij heel de gemeente, jong en oud. We vragen u of u ook de gemeente wil vasthouden in deze tijden die overschaduwd wordt eigenlijk door ziekte. COVID-19. Het lijkt alles in zijn macht te hebben. Alles wordt erop aangepast. En dat is goed tot op zekere hoogte. Maar laat ons niet vertrouwen op mensen. Wilt u wel mensen zegenen? Wilt u de wetenschap zegenen? Wilt u alle die werken in de zorg zegenen? Wilt u onze overheden zegenen? Juist ook in deze dingen. Maar laat ons vertrouwen gericht zijn op u. Helemaal. En alleen. Op u. En wilt u zo uw gemeente bewaren bij uw woord en bij uzelf. En wilt u zo ons vasthouden. En wilt u geven dat door deze crisis heen de wereld afziet van alles en iedereen en van zichzelf. Maar niet van u. Ja, de toevlucht neemt tot u. Heren, we bidden u. Werk zo ook in deze tijd met uw evangelie. Ik bid u zo over de kerk, de gemeente. Jong en oud, kerkenraad, ook uw dienaar aan deze gemeente verbonden. Wilt u erbij hem zijn? Wilt u geven dat ook de periode van rust hem goed mag doen en gedaan hebben? Wilt u hem weer nieuwe kracht en energie geven om, nu ook hem weer nieuwe gezondheid gegeven heeft, nog weer opnieuw een jaar in deze gemeente te mogen arbeiden? Zijn emeritaat nadert. Nog even. Maar, zover is het nog niet. En daarom wilt u hem sterken en wilt u hem bedouwen met uw geest. Inspireren met uw geest. Hem zegenen door uw geest. En tot een rijke zegen stellen samen met alle die bij hem horen. Tot roem van uw naam. Tot zegen van velen hier in Barendrecht. Heren, zo bidden wij u. Ontfermt u zich en hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Voordat wij onze slotzang zingen uit Psalm 79. En daarvan het zevende vers. Zo zullen wij, zo. Gelovend in de vergeving van de zonde. Zo zullen wij de schapen uw weide in eeuwigheid. Uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Voordat wij die woorden gaan zingen, heb ik nog een korte mededeling, want we waren even vergeten dat de luisteraars via de radio vanmorgen, die hebben natuurlijk geen beeldverbinding en kunnen straks niet het telefoonnummer zien wat op de schermen wordt geprojecteerd. En daarom noemen we dat nummer ook voor u nog eventjes. Mocht u dus behoefte hebben om nog te spreken na deze dienst, kunt u bellen op het nummer 06 54 30 32 50. 06 54 30-32-50. Tot zover deze mededeling. Zingen wij nu Psalm 79, vers 7 tot slot. Gemeente, ga er nu heen in vrede, in de vrede van uw Heere. Bewaar het woord in uw en jouw hart en verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.